Onze hulp en onze enige verwachting staat in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde uit niet heeft geschapen, die trouw behoudt van geslacht tot geslacht en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede worden u rijkelijk geschonken van God de Vader, door Christus Jezus de Heer, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We willen gaan zingen uit de 84ste psalm en daarvan het eerste vers. Hoe lieflijk u voor heil genot, o Heer der lege scharen God, zijn mij uw huis en tempel zangen. Wat er verder volgt in vers 1 van de 84ste psalm. Naar de heilige wet van de Heere, om dan te gaan zingen uit de 70ste psalm, het eerste vers. Het vers dat de oudste kinderen van de zondagsschool voor vandaag moesten leren. Daal haastig ter verlossing neer, o God, en red mij uit gevaren. Wat er verder volgt in vers 1 van de 70ste psalm. Om daarna verder te lezen in 1 Johannes 4, vanmorgen de versen 7 tot en met 21.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Hij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Hij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in den hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Hij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid, degenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenkt den Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere den hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte den 7e dagen. Daarom zegende den Heere den Sabbatdag en heiligde denzelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw. Noch zijn dienstknecht. Noch zijn dienstmaagd. Noch zijn os. Noch zijn ezel. Noch iets dat uw naasten is. Liefde drijft tot wederliefde. Geliefden, laat ons elkander lief hebben, want de liefde is uit God. En een iegelijk die lief heeft, is uit God geboren en kent God. Die niet lief heeft, die heeft God niet gekend. Want God is liefde. Hierin is de liefde Gods jegens ons geopenbaard, dat God zijn enige geboren Zoon gezonden heeft in de wereld, opdat wij zouden leven door Hem. Hierin is de liefde niet dat wij God lief gehad hebben, maar dat Hij ons lief heeft gehad en zijn Zoon gezonden heeft tot een verzoening voor onze zonden. Geliefden, indien God ons al zo lief heeft gehad, zo zijn ook wij schuldig elkander lief te hebben. Niemand heeft ooit God aanschouwd. Indien wij elkander lief hebben, zo blijft God in ons en zijn liefde is in ons volmaakt. Hieraan kennen wij dat wij in Hem blijven en Hij in ons, omdat Hij ons van zijn geest gegeven heeft. En wij hebben het aanschouwd en getuigen dat de Vader zijn Zoon gezonden heeft tot een zaligmaker der wereld. Zo, wie beleden zal hebben dat Jezus de Zoon Gods is, God blijft in hem en hij in God. En wij hebben gekend en geloofd de liefde die God tot ons heeft. God is liefde en die in de liefde blijft, die blijft in God en God in hem. Hierin is de liefde bij ons volmaakt, opdat wij vrijmoedigheid mogen hebben in de dag des oordeels. Namelijk dat gelijk Hij is, wij ook zijn in deze wereld. Er is in de liefde geen vrees, maar de volmaakte liefde drijft de vrees buiten. Want de vrees heeft pijn en die vrees is niet volmaakt in de liefde. Wij hebben Hem lief, omdat Hij ons eerst lief gehad heeft. Indien iemand zegt, ik heb God lief en haat zijn broeder, die is een leugenaar, want die zijn broeder niet lief heeft, die hij gezien heeft, hoe kan hij God lief hebben, die hij niet gezien heeft? En dit gebod hebben wij van hem, namelijk dat die God lief heeft, ook zijn broeder lief hebben, tot zover.
De verkondiging komt het gehele gedeelte aan de orde. Met dan toch wel als spits woorden die twee keer terugkomen, zowel in vers 8 als in vers 16. God is liefde. We willen gaan zingen uit de 116e psalm en daarvan de versen 1, 2, 3 en 10. 1, 2 en 3 in het tiende vers van de 116e psalm. En u krijgt gelegenheid om uw gaven te geven. De Heere die zegen u en uw gaven. Na het amen van de prediking willen we gaan zingen uit de lofzang van Zacharias, het eerste vers. Lof zij de God van Israël, de Heer, die aan zijn erfvolk dacht en door zijn liefderijk bestel verlossing heeft teweeggebracht. Vers 1 van de lofzang van Zacharias straks na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, het gebeurde ergens in de donkere decembermaand in de jaren 60. Een jonge dominee had kort geleden zijn vrouw verloren naar een ernstig, kortstondig ziekbed. Hij bleef alleen achter met twee hele kleine kinderen. Somber, iets wat verdrietig en moedeloos gingen de dagen aan hem voorbij. De vreugde was uit zijn leven verdwenen. Een zaterdag vlak voor kerst had het flink gesneeuwd. En in de vroege ochtend liep die dominee de pastorie uit richting het kerkhof, welke gelegen was vlak achter de hervormde kerk. Hij liep naar het graf van zijn vrouw. En bij de grafsteen knielde hij neer, terwijl de tranen biggelden over zijn wangen. Hij was hier de laatste tijd al zoveel vaker geweest. En elke keer weer voelde hij de lege plaats en de eenzaamheid des te sterker. Met zijn vinger begon hij te schrijven in de sneeuw: God is. Toen stopte hij. Want wat moest hij verder schrijven? Voor hem was God een brede, een grillig, een onberekenbare God geworden. Achter hem hoorde hij ineens een meisjesstem. Het was de dochter van de koster. Ze had hem blijkbaar gevolgd. En ze zei: dominee, mag ik de zin afmaken? En hij knikte. Met haar vingertje schreef ze verder: God is liefde. Blij keek ze de dominee aan. En ze zei: dat heb ik van uw vrouw geleerd toen ik bij haar zat op de zondagsschool. Stil en verwonderd keek die dominee naar dat meisje en naar die woorden in de sneeuw. Letters stonden geschreven in de sneeuw: God is liefde. Dat was wat dat meisje van zijn vrouw had geleerd. En nu kreeg hij via dat kleine meisje van zijn vrouw eigenlijk hetzelfde onderwijs. Stamelend en schokkend herhaalde hij die woorden: God is liefde. Een aangevochten belijdenis? Jazeker, dat ook. Maar bovenal een rijke belijdenis. De apostel Johannes, die spreekt er ook van. En dat brengt ons bij onze tekst. Als thema zetten we boven de prediking: God is liefde. Drie gedachten. De openbaring van deze liefde, de uitstraling van deze liefde en de uitwerking van deze liefde. God is liefde. De openbaring van deze liefde, de uitstraling van deze liefde en de uitwerking van deze liefde. God is liefde. Jarenlang stonden deze woorden op een groot billboard langs de A20 bij Rotterdam. Misschien hebt u of jij ze ook wel eens gezien. Ik kwam er in die jaren dikwijls langs als ik vanuit onze woonplaats Sliedrecht reed naar mijn werk in Rotterdam. God is liefde, zo stond het daar. Woorden uit 1 Johannes 4. Twee keer staan ze hier zelfs. In vers 8. Want God is liefde. En in vers 16. God is liefde. Nadat Johannes, we hebben dat vorige week gehoord, in de eerste 6 versen van hoofdstuk 4, alle aandacht heeft gevraagd voor het belijden van het juiste geloof, gaat hij vanaf vers 7 in op de daden van een christen. Een christenleven wordt gekenmerkt door de liefde. Liefde tot God, liefde tot de naaste. Al eerder heeft Johannes gesproken over die liefde. In hoofdstuk 2, de versen 3 tot en met 11. En in hoofdstuk 3, de versen 11 tot en met 18. Maar nergens is Johannes zo concreet en zo uitgebreid over de liefde als in dit tekstgedeelte. In de versen die we met elkaar hebben gelezen, komt het werkwoord liefhebben maar liefst 15 keer voor. En het zelfstandige naamwoord liefde, dat komt zo'n 10 keer voor. De liefde. Liefhebben. Het zijn woorden die wij ook vandaag de dag veel gebruiken. De bladen staan er vol van. Jongeren hebben het erover. Popliedjes gaan soms nergens anders over. Maar liefde, liefhebben, wat is dat nou? Wat houdt dat nou in? Johannes, die maakt in dit tekstgedeelte wel duidelijk dat liefhebben niet iets vanzelfsprekends is. Liefde welt niet op in het hart van een mens. Liefde is een geschenk van God. Hij is de bron ervan. Immers, God is liefde. En dat is trouwens wel de heerlijkste, de rijkste en de mooiste boodschap die er is. God is veel. Hij is een geest. Hij is een licht. Hij is wijsheid. Hij is sterkte. Maar bovenal, God is liefde. Hij is dat in zichzelf. Hij is dat van zichzelf. Hij is dat in zijn wezen. De Vader heeft de Zoon lief. De Zoon heeft de Vader lief. En de Vader en de Zoon hebben de Heilige Geest lief. God is de bron van liefde. En welke boodschap kan een gezelschap van Adams kinderen nu beter horen dan dit? En wat kan ik vanmorgen nou beter tegen u zeggen dan deze woorden? God is liefde. Want van ons allen geldt toch dat wij liggen onder het vonnis van de dood. Dat wij de wraak van God hebben verdiend. Dat wij worden veroordeeld door de wet. Dat wij vloekwaardig zijn in de ogen van een heilig en een rechtvaardig God. Hebt u ze gezien? Misschien wel heel concreet vanmorgen toen de ouderling die 10 geboden voorlas. De zonden in uw leven. Jouw schuld. Uw verdorvenheid. Je ongerechtigheid. En En wie daar oog voor krijgt door het ontdekkende werk van de Heilige Geest, die gaat God zien in zijn toorn. Want tegen die donkere achtergrond van onze zondigheid staat de heiligheid van God en de rechtvaardigheid van God. Die God die de zonde niet door de vingers kan zien. Maar hij die naar zijn recht de zonde met de hoogste straf aan lichaam en ziel moet straffen. Paulus die zag dat. Paulus wist dat. Paulus begreep dat. En daarom schreef Paulus in een van zijn brieven: God is een verterend vuur. Grijpt u. Voor die God kan geen mens in zichzelf en van zichzelf bestaan. Oog in oog met God zal een mens vergaan. En dan, tegen die achtergrond, tegen dat besef, deze boodschap: God is liefde. En dat is toch zo'n heerlijke, wonderlijke en genadevolle boodschap. Hoe kan dat? Hoe is dat nou ooit mogelijk? Enkel en alleen in Christus. Want Johannes zegt het in vers 9. Hierin is de liefde Gods jegens ons geopenbaard. Dat God zijn enige geboren zoon gezonden heeft in de wereld. Opdat wij zouden leven door hem. Dat is nou het bewijs van Gods liefde. De zending van Gods zoon naar deze aarde. De komst van Jezus Christus in het vlees. Gods liefde is dus niet iets abstracts. Het is niet iets vaags. Het is ook niet een sentimenteel gevoel of zo. Nee, zegt Johannes, het is geopenbaard. Zichtbaar gemaakt. Aan het licht gebracht. Zoals in de vroege ochtend de opkomende zon heel de omgeving zichtbaar maakt. Of in het voorjaar, zo wat warmer wordt en de zon gaat schijnen, als dan de bloemetjes weer naar boven komen, dan worden ze weer zichtbaar. Het woordje geopenbaard, dat laat dus zien, het komt van de andere kant. Het komt bij God vandaan. Die liefde van God is niet door ons opgewekt. Die liefde van God is ook niet door ons verdiend. Maar het komt helemaal op van God. En het gaat van hem uit. Hoe? In de zending van Gods Zoon. Daarin verklaart God zijn hart. En in die zending van zijn Zoon doet God een liefdesaanzoek aan een gevallen mensenwereld. De liefde van God richting de mensheid blijkt in de zending van zijn Zoon. De hoogste onthulling van Gods liefde vond plaats toen God zijn Zoon in deze wereld heeft gezonden. God gaf zijn Zoon weg. Elk voorbeeld gaat natuurlijk mank, maar vandaag de dag gebeurt het nog wel eens dat bij een huwelijkssluiting een vader zijn dochter weggeeft. Het is een verschijnsel dat wat is komen overwaaien vanuit Amerika. Toch heeft het ook nog wel wat oude papieren. Want het komt uit een tijd dat dochters vooral gezien werden als het bezit van een familie. En als een vader dan zijn dochter weggaf, dan sprak hij daarmee uit dat hij achter dat huwelijk stond. En de vader die droeg dan zijn dochter over in de handen van een die te vertrouwen is. De vader die geeft zijn dochter aan die man die van zijn dochter is gaan houden. Maar kijk dan nou eens naar God de Vader. Aan wie gaf hij nou zijn zoon weg? Het staat er in vers 9. Aan de wereld. Die van God afgevallen wereld. Die zondige mensenwereld. Die wereld die een pact heeft gesloten met de vorst der duisternis. De wereld die in de boze ligt. De wereld die niet op Jezus Christus zat te wachten. Daaruit spreekt toch de liefde van God. God zendt zijn zoon naar een vijandig gebied. God zendt zijn zoon naar het slagveld, naar het strijdtoneel. En daar staan ze klaar om hem te slaan, om hem te pijnigen, om hem te doden. De vader wist dat. De zoon wist dat. Toch werd hij uitgezonden op vredesmissie. Ik las het van een Russische vader. Hij had 5 zoons. De oudste 2 waren opgeroepen om te vechten aan het front. En het ging die vader door merg en been. Want hij was bang om zijn jongens kwijt te raken. Maar hij troostte zich met de gedachte dat 3 andere zoons nog veel te jong waren om te kunnen vechten. Zij zouden in elk geval niet worden uitgezonden. Moet u eens kijken wat de Heere doet. Vers 9. God heeft zijn enig geboren zoon gezonden. Enig geboren, uniek. Enig in zijn soort, onvergelijkbaar. God heeft maar 1 zoon. En juist die zoon zendt hij, mag ik het zo zeggen, om dat beeld vast te houden naar het front. Bewust, moedwillig. Want daarin ligt zijn opdracht, vers 10. Zijn zoon gezonden in de wereld. Tot een verzoening van onze zonde. Daarom moest hij aan het kruis. En daarom moest hij de toorn van God dragen over de zonde. God liet hem gaan naar de wereld om te sterven. Hij zond hem onder de vloek van Gods wet. Om de zonden te dragen in zijn lichaam. Gods liefde blijkt nu ten volle aan het kruis. Golgotha is het bewijs van Gods liefde. Daar waar het bloed zijpelt, de beulen tekeer gaan, de haat zich richt tegen hem, de spijkers in zijn lichaam worden genageld. En het zweet door de wondkoorts van zijn voorhoofd gutst. Daar waar de vijandschap tegen God en tegen de Heere Jezus voelbaar, merkbaar, tastbaar is. Daar Golgotha's kruis bewijst God zijn liefde. Daar hangt hij, Jezus, de zoon van zijn liefde. Het kind naar Gods hart. Hij hangt daar in zijn liefde, in zijn zelfopofferende liefde.
eens kijken. Hoe daar op zijn rug wordt geploegd. Hoe die ijzeren spijkers door zijn handen en zijn voeten worden geslagen. Hoe hij aan het kruis vergaat van de pijn. En hoe zijn binnenste als een kolkende zee in beroering wordt gebracht. Hij hangt daar om te sterven. Wat bezielt hem? Liefde. Hij deed dat immers voor u. Voor jou. Voor mij. Dat is zijn opdracht. Daartoe werd hij gezonden. Immers zo lezen we in vers 14. Dat de Vader zijn Zoon gezonden heeft tot een zaligmaker der wereld. Dat was die taak die de Zoon kreeg. Zaligmaker. Die om ons te redden de hemel verliet. Want hij moest de schuld betalen. Hij moest de straf dragen. Johannes gebruikt in vers 14 voor het woordje zaligmaker het woordje soter. Dat is eigenlijk een woord dat hij eigenlijk niet gebruikt. Alleen maar hier en in zijn evangelie in Johannes 4 vers 42. Soter, dat was een titel die de Grieken gebruikten. Voor iemand die zich verdienstelijk had gemaakt voor zijn stad of voor zijn volk. Het werd ook wel eens gebruikt voor goden die werden gezien als de weldoeners van de mensen. En aan het begin van de jaartelling werd dat woord soter ook als titel toegepast op keizer Augustus. Nu krijgt de Heer Jezus deze eretitel. De soter, de zaligmaker der wereld. In hem komt Gods liefde uit. En opnieuw staat het er dan bij, de zaligmaker der wereld. En ziet u waar Gods liefde zich op richt? Die richt zich niet op lieve mensen, op vrome mensen, op keurige mensen, op mensen die zich nu maar netjes hebben opgeknapt. Nee, Gods liefde richt zich op, en leest u er later vandaag Romeinen 5 nog maar eens op na. Gods liefde richt zich op vijanden. Op zondaren, op goddeloos. God gaf zijn Zoon voor vijanden die hem nooit enig dienst hebben bewezen. Ziet u, God is liefde. Als we om ons heen kijken, de realiteit van het leven lijkt soms wat anders te zeggen. Het slagveld in de Oekraïne. Die aanvaring bij de kust van op Terschelling. De volle ziekenhuizen. En de begraafplaatsen. Waar nog elke dag weer nieuwe graven worden gedolven. Wat een leed is er op de wereld en wat een verdriet is er. En toch mag ons vanuit Gods woord het worden toegeroepen. God is liefde. Kijk naar Gethsemane. Naar Golgotha. Naar het lege graf in die hof van Jozef en Arimathea. Juist naar zo'n verzwakte en zo'n verziekte en zo'n verdorven wereld heeft God zijn Zoon gezonden. Een wereld die stinkt van de hebzucht, van de haat en van de vuiligheid. Een wereld waarop bloed wordt vergoot. Een wereld waar niemand is die naar God vraagt. Een wereld die Gods geboden met de voeten treedt. Maar naar die wereld zond God zijn zoon. Hij zond het liefste wat hij had. Wie doet dat nou? God, de Heer. Hij stuurt zijn zoon erop uit. Zijn enige geboren. En waarom? Opzoekende zondaarsliefde. Hij stuurde zijn zoon erop uit. Om u, gevallen zondaar. In uw zelf verloren Adamskind. Om u op te rapen uit het slijk van de zon. En om u te verlossen. Onverklaarbaar, onbestaanbaar. En toch zo waar. Kijk nu eens naar hem. Als je er hangt aan het kruis van Golgotha. Zie je dan niet de glans van zijn liefde? Hij was het die zijn leven gaf voor zijn schapen. Hij was het die zichzelf ervoor over had. Hij was het die er niet voor terugdeinsde om zichzelf te geven tot in de dood. Zijn liefde gaat voorop. Zijn liefde is altijd het eerste. God is liefde. Toe is deze God de liefde van uw hart dan niet waard. Want door hem is er immers, zo lezen we, leven. Vers 9. Eeuwig leven. Door zijn liefde. Wij die ons verbonden hebben aan de dood. Wij die sinds onze val in Adam onderworpen zijn aan de dood. Wij van wie we lezen in de schrift, we zijn geestelijk dood in de zonde en in de misdaden. Maar God zendt de zaligmaker, de redder naar deze wereld. En de Heer Jezus Christus maakt zich bekend als het enige zoenmiddel, het enige redmiddel. Begrijpt, als je hem dus niet moet. Als je zijn liefde niet moet, dan ga je met deze wereld ten onder. En als je in hem niet gelooft, dan blijf je liggen onder het rechtvaardige oordeel van God. Als je niet van de Heere Jezus bent, mis je het eeuwige leven en mis je de liefde van God. Dat wil je toch niet? God biedt zijn liefde u aan. En wat vind je nou van zijn liefdesblijk? Wat vindt u van de zoon van Gods liefde? Toe, geef daar nou eens in uw hart antwoord op. Wat vind je nou van Jezus? Gods geliefde zoon, in wie God zijn hart heeft verklaard aan deze wereld. Wat vind je van hem? Want op die vraag moet wel een antwoord komen. Dat brengt bij de tweede gedachte. De uitstraling van deze liefde. Want Gods liefde drijft altijd weer tot wederliefde. De liefde van de mens dient het antwoord te zijn op Gods liefde tot de mens. En dat is wat Johannes ook meerdere keren benadrukt in zijn brief. Wie Gods liefde heeft ontvangen, die gaat daarvan ook uitdelen. Kijk maar vers 7. Geliefden, laat ons elkander lief hebben, want de liefde is uit God. Vers 11. Geliefden, indien God ons al zo lief heeft gehad, zo zijn wij ook schuldig elkander lief te hebben. Vers 13, waar het ook weer staat. Zo komt het steeds op allerlei manieren terug. Het nieuwe leven uit God heeft dus een aantal kenmerken. In vers 13 wijst hij op de gave van de geest. In vers 2, de vorige keer, en ook hier in vers 14, wijst hij op het belijden van de Heer Jezus als de Zoon van God. In hoofdstuk 2 ging het over het onderhouden van Gods geboden. Maar hier in hoofdstuk 4, het belangrijkste kenmerk, de liefde. Tweezijdig. Zowel verticaal op God gericht, als horizontaal op de naaste gericht. En Johannes gaat dat uitwerken. Een kind van God herken je aan de liefde. Maar wat is dat dan voor een liefde? Want in de wereld wordt ook genoeg gesproken over liefde. Jongens en meisjes vinden elkaar. Huwelijken worden gesloten. Er klinken allerlei liefdesliedjes. En tegenwoordig wordt dat begrip liefde wordt ook wel heel breed getrokken. De samenleving noemt het liefdeloos als je niet mee kan gaan met alternatieve samenlevingsvormen. En wie vragen stelt bij de LHBTQ-gemeenschap... die krijgt al snel te horen dat hij hard is en zonder liefde. Ook in onze tolerante samenleving stopt de liefde bij de grens van het eigen gelijk. Wie daar overheen gaat, krijgt allerlei haatberichten over zich heen. De liefde van de wereld die stopt daar waar je tegen het denken van de wereld in de gaten. Maar dat is niet de liefde die Johannes bedoelt. Er is ook nog een andere liefde. Liefde in families. Liefde in vriendengroepen. Liefde die zich richt op gelijkgezinden. Liefde die zich richt op collega's, op je werk. Met elkaar heb je het goed en je leeft met elkaar mee. En je hebt ook wat over voor elkaar. Eigenlijk spreekt dat ook voor zichzelf. Want natuurlijk heb je wat over voor je vrienden en natuurlijk doe je wat voor je familie. En het is fijn dat deze vorm van natuurlijke liefde tussen familieleden en vrienden er is. Maar deze liefde, die blijft dan vaak beperkt tot degene aan wie men zich verbonden weet. En buiten de familiekring of buiten de vriendenkring kan zo iemand dan ineens heel anders zijn. Dat is ook niet de liefde die Johannes bedoelt. Want die liefde, gelukkig vind je die nog in een bepaalde mate ook onder ongelovige mensen. Dat onderlinge meeleven is, betrokkenheid op elkaar en het steunen van elkaar. Maar Johannes gebruikt hier het werkwoord agapao. En dat woord gaat veel verder dan liefde op basis van verwantschap. Dat werkwoord dat wijst op een onbaatzuchtige en onvoorwaardelijke liefde. Een liefde die zich geeft zonder dat er iets voor terugkomt. Een liefde die zichzelf ervoor over heeft. Iemand zei het eens zo: de Bijbelse liefde moet het niet hebben van de inkomsten, maar van de uitgaven. Het gaat erom het liefhebben van een ander, al is die ander nog zo vol gebreken. Deze liefde, zegt Johannes, is er nou bij een kind van God. Dat kan niet anders. En een ieder die lief heeft, vers 7, is uit God geboren en kent God. Die niet lief heeft, die heeft God niet gekend. Dus die vrucht van het nieuwe leven is hartelijke broeder- en zusterliefde. En Johannes is dan heel radicaal in vers 8. Die niet lief heeft, zo zegt hij, die laat zien dat hij niet door het evangelie is veranderd. Al ben je dan nog orthodox en ben je rechtzinnig en al ben je dan nog zo voor de waarheid, als je ondertussen vervuld bent met haat richting een ander, zegt Johannes, dan mis je wel alles. Als je die liefde niet hebt tot je naaste, heb je geen relatie met God, ken je God niet. Al kun je dan misschien nog zo mooi spreken over God, dan ben je wel een bedrieger. Want het kennen van God en de liefde tot God en de naaste zijn twee kanten van dezelfde munt. Ik las het ergens zo. Degene die uit God is geboren, is een raam waardoor de liefde van God schijnt in de wereld. Dat straal je dus uit. Hoe die liefde is? Vers 17. Daar staat het aan het slot. Namelijk, dat gelijk hij is, wij ook zijn in de wereld. Wij zijn gelijk hij is. Wie zijn die wij? Nou, Johannes heeft het dan over kinderen van God. En die zijn zoals hij is, zoals Jezus is. Dat wil zeggen, ze drukken zijn voetstappen. Ze vertonen zijn beeld. Ze worden aan hem gelijkvormig. Ze stralen dat beeld van Christus uit. Want hoe is Jezus? Jezus is liefde. Hij die de voeten was van de discipelen. Hij die zelfs voor tollenaren en zondaren geen blokje omging. Hij die zijn leven gaf voor hen die niets om hem gaf. Hij had lief tot het einde en hij ging voor hen tot het einde. En het is die liefde die ons breekt in onze benepenheid en in onze geslepenheid. Als die liefde in ons leven komt, ga je grenzen over. Want je drukt de voetstappen van Jezus. Begrijp je daarom die vrouw? Ze zat in de oorlog, de Tweede Wereldoorlog, veel familie en vrienden verloren. Soms bij zinloze acties, waarbij de vijand meedogenloos de trekker overhaalde. Ze had in een concentratiekamp gezeten. Ze had met afschuw, had ze de wreedheid van de vijand gezien. En die harde blik in de ogen van de kampbewaker, ze deed haar altijd weer sidderen vol angst. Zij overleefde het kamp. En bij de bevrijding wilden velen wraak nemen op de vijand. En ook zij kreeg de kans om een van haar beulen te doden. Ze weigerde. Ze kon het niet. Ze zei, Jezus heeft voor vijanden geleden aan het kruis. De Heer Jezus heeft zijn bloed gegeven voor hem, voor mensen die hem naar het leven stonden. Zou ik dan nu mijn vijanden moeten doden? Nee, dat kon ze niet. Ze zei, laat ze gevangen genomen worden. Laat ze hun straf krijgen. Dat hebben ze verdiend. Maar laat ze wel in leven. Voelt u, dat is nou die liefde van Christus. Die navolging van de Heere Jezus die haar dreef. Ze straalde die liefde uit. Gelijk hij is, wij ook zijn. En het kan alleen vanuit die geloofsverbondenheid met de Heere Jezus. Want van hem leer je wat echte liefde is. Hij doet het je voor, opdat jij het vanuit die verbondenheid aan hem gaat nadoen. Die christelijke liefde werkt dan als een magneet. Want het is als een lichtstraal in een donkere nacht. Het is als een lieflijke geur in de wereld waarin de geur van het bederf hangt. Het is een warmtegloed te midden van de vrieskou en de hardheid van mens. Zo vloeit Gods liefde de wereld in door het kanaal van de onderlinge liefde. De uitstraling. En dan tenslotte onze laatste gedachte, de uitwerking van deze liefde. Want het leven uit de liefde en een leven met liefde heeft ook een positieve uitwerking. En dan komen we op iets wat nog niet het makkelijkste gedeelte is, vanaf vers 17. Want vanaf dat gedeelte benoemt Johannes de liefde in de praktijk van elke dag, wat dat betekent. Want hij gaat er dan in dat het liefhebben, dat het niet alleen een positieve uitwerking heeft op anderen, maar dat het ook iets zegenrijks is, ook voor jezelf. Johannes zegt in vers 17, hierin is de liefde bij ons volmaakt, opdat wij vrijmoedigheid mogen hebben in de dag des oordeels. Wanneer mensen God en elkaar lief hebben, is dat de vervulling van Gods schepping en van de verlossing. Hierin is de liefde bij ons volmaakt. En zegt hij, dat geeft dan vrijmoedigheid met het oog op de dag van het oordeel. Opnieuw, dat woordje vrijmoedigheid. Al voor de derde keer in de brief. In hoofdstuk 2, vers 28... Dan ging het over de vrijmoedigheid bij de terugkomst van Jezus. In hoofdstuk 3, vers 21, gaat het over de vrijmoedigheid in de omgang met God. Maar nu gaat het over de vrijmoedigheid met het oog op de oordeelsdag. Hoe zit dat? Johannes wijst hier op de oordeelsdag. De dag dat de boeken opengaan. Alles aan het licht komt. Nu kan er nog veel verborgen blijven, maar dan zal God als rechter van hemel en aarde zal hij recht spreken. Het vonnis zal dan worden geveld. En de scheiding zal dan plaatsvinden. Het oordeel zal gaan over alle mensen en niemand kan dat ontlopen. Als we daaraan denken, die dag van het oordeel, wie zou dan niet vrezen? Het is de dag van de grote eindafrekening. Daarvoor heb je toch te vrezen. Want wie kan immers voor God bestaan? En wie kan God onder ogen komen? Angst aanjaagt. Ja, zo dat die andere apostel Paulus het eens heeft opgeschreven, vreselijk is het te vallen in de handen van de levende God. Ja toch, Johannes? Nee, zo zegt Johannes. Dat is niet nodig voor een kind van God. Waarom dan niet? Omdat op de oordeelsdag de werken der liefde geopenbaard worden. De Heer Jezus had dat zelf gezegd in Matthäus 25. Ik ben hongerig geweest. Gij hebt mij te eten gegeven. Ik ben dorstig geweest. Gij hebt mij te drinken gegeven. Ik was een vreemdeling. Gij hebt mij geherbergd. Ik was naakt. Gij hebt mij gekleed. Ik ben krank geweest en gij hebt mij bezocht. Ik was in de gevangenis en gij zijt tot mij gekomen. Op die dag, op de oordeelsdag, dan zullen de werken der liefde openbaar komen als de vrucht van de bekering. En zegt Johannes, daarom hoef je niet bang te zijn voor die oordeelsdag, als je hier vanuit de liefde Gods met God en je naaste verbonden bent. die waarlijk God en zijn naaste lief heeft, die zal zonder vrees die oordeelsdag tegemoet gaan. Gelijkvormigheid aan Christus geeft ook nu vrijmoedigheid. Begrijp je waar de angst van het oordeel vaak uit wegkomt? Dat komt omdat het leven uit God, de bron van de liefde, niet functioneert. Je liegt de ander wat voor. Je bedriegt de ander. Je ligt je naaste een pootje. Je gaat voor jezelf ten koste van de ander. Je negeert de ander. Je leeft in haat en wrok tegen je naaste. Als dat zo is, zegt Johannes, heb je alle reden om te vrezen voor die oordeelsdag. Want eenmaal zal alles worden opengelegd. Alles wat je hebt gezegd, gedacht over die ander. Alles waarmee je die ander hebt beschadigd. Dan komt er wel wat openbaar. Komt er wat openbaar? Zegt Johannes. Zij hebben reden om te vrezen. Vers 18. Want de vrees heeft pijn. En die vrees is niet volmaakt in de liefde. Dan gebruikt Johannes een woord voor pijn dat ook terugkomt in Matteüs 25. Als daar aan het einde van Matteüs 25 die woorden staan, en deze zullen gaan in de eeuwige pijn. Pijn wil hier dus ook zeggen straf. Waar de liefde van God niet functioneert, daar leeft de vrees om op de oordeelsdag ook verdoemd te worden. En daarom is er onderweg naar die oordeelsdag ook voortdurend die angst, voortdurend die onzekerheid, voortdurend die twijfel. Is daar die ziel die gekweld en die ziel die beangst is. Maar die vrees en die pijniging houdt op wanneer je verzekerd bent van het geloof. Wanneer de werken der liefde er zijn, verzekert Gods geest je ervan dat je deel hebt aan die gerechtigheid van Christus. Die vrees is er dus niet voor hen die Christus en zijn beeld uitdragen. Die vrees is er niet voor hen die uit God zijn geboren en in wie die liefde ook functioneert. Want zegt Johannes, er is in de liefde geen vrees, maar de volmaakte liefde drijft de vrees buiten. Die liefde, die neemt dan de vrees voor het oordeel weg. Die angst, die wordt eigenlijk weggedreven door de liefde van God in Christus Jezus. Wie dus uit Christus leeft en dicht bij Jezus leeft, die heeft voor de oordeelsdag heeft die geen angst. Zeker. Dan kun je hier nog wel eens vrezen als de vijand je bespringt. Als de tegenstanders zich op je werpen. Als de boze krachten, als die zijn werk doen. Maar voor die oordeelsdag is er geen vrees. Met vrijmoedigheid mag je daar naartoe leven. Dan kun je zelfs naar uitzien. En die dag dat eindelijk alles openbaar komt en er recht wordt gedaan. Zegt Johannes, dat is nou de troost voor al Gods kinderen. Hoe anders ligt het bij hen die die liefde Gods niet kennen nog beoefenen. Die hebben alle reden om te vrezen. Want op de oordeelsdag zullen hun boze werken aan het licht worden gebracht. En dan zullen ze een God ontmoeten die zij niet kennen. En begrijpt u, daarom is het ook altijd weer de vraag voor mij, Voor u, voor jou, voor ons heel persoonlijk. Hoe ligt dat nou in ons hart? Leven we uit de liefde? Of leven we voor onszelf? In het christelijk geloof gaat het om de liefde tot God en de liefde tot de naaste. Misschien moet u zeggen dat u liefdeloos, koud en kil bent. Uw hart gaat niet uit naar God en ook niet naar uw naaste. Er ligt een kloof tussen God en uw ziel. Uw zonden liggen ertussen. Weet, God heeft zijn zoon gezonden in de gelijkheid van het zondige vlees. Wat je zegt van de vloek der wet ligt als een hindernis op mijn levensweg. O, bedenk dat Jezus Christus een vloek is geworden om ons van die vloek van de wet te verlossen. Nou ligt u misschien in het graf van de zonde. Al 20 jaar, al 40 jaar, al 60 jaar of nog langer. En u stinkt naar de zonde. En u hebt die vraag, hoe kan het ooit anders worden? Bedenk, Gods liefde richt zich nog op vijanden, op zondaren, op goddelozen. Zie dan toch de zoon van Gods liefde. Hij zond zijn zoon om zondaren zalig te maken. Om hun harde hart te verbreken. En om ze aan de voeten de belijdenis van zonde en schuld te brengen voor het aangezicht van de Heer. God wil verloren zondaren nog redden. En daarom zond hij zijn zoon in deze wereld. Hij kwam om te buigen onder de vloek der wet. Om de schuld te betalen en de straf op de zonde weg te dragen. Daartoe kroop hij in de huid van ons mens. En werd hij ons gelijk, uitgenomen de zon. En hij wist dat hij die weg moest gaan, van kribbe naar kruis. En daar gaf hij de geest voor vijanden, voor zondaar, voor goddeloos. Begrijpt u iets van zijn liefde? Ik begrijp er niets van. Daarom heb ik die God zo hartelijk lief. U ook? En jij? Hem lief, omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Amen.
Laten we de Heere danken en bidden. Heere, liefde was het. Onuitputtelijk, onbevattelijk. Wat u dreef. Uw zoon te zenden naar deze wereld. U, o Heere Jezus, om te hangen aan het kruis. Liefde tot een wereld in zonde gevallen. Tot vijanden, tot zondaren, tot goddelozen. Heere, we hebben ook niet meer. En onze zondigheid en onze vijandigheid en onze goddeloosheid, meer kunnen we u niet aanbieden. Want het staat er bij niemand van ons beter voor. Wat een wonder van uw liefde, die zich nou richt tot zulke. O Heere, we danken uw naam daarvoor. En we bidden u, geef voor het eerst of bij vernieuwing een hart om dat te verstaan en om uit wederliefde uw liefde te hebben en onze naaste. En Heere, dan ligt er voor ons allen op de kansel, in de kerk, thuis, ligt er toch ook schuld. Dat we ook voor uw aangezicht moeten belijden en mogen het u vragen. Nou, u het zegt, de opdracht komt om u en onze naaste lief te hebben, is het ons gebed. Heere, leert u het ons, opdat we zo die liefde mogen uitstralen in deze donkere wereld, om als een magneet anderen te winnen voor die liefde van u, in uw Zoon, de Heere Jezus. We vragen u dat alles, in de vergeving van al het zondige, in de bede om de bekroning van hetgeen van u was met uw zegen, om Jezus wil. Amen. We willen nog gaan zingen uit de 133e psalm, het tweede en het derde vers, 2 en 3 van 133.
zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.